Ja, Chag Sameach hebben we elkaar toegewenst. Dat wil ik nog een keer doen, want ik heb niet iedereen gesproken. En de Heer is waarlijk opgestaan. Hè? Wij zijn opgegroeid in, dat zullen velen van u misschien ook wel met ons delen, opgegroeid in de hervormd gereformeerde traditie. En dan was dat de wens die we elkaar toespraken als we de kerk binnenkwamen of elkaar ontmoeten. En dat is een hele goede wens. En daar wil ik vooral bij blijven, want we hebben vanmorgen al heel veel gedeeld. Het is een wonderbare dag vandaag. Het is vooral feest. En ook al zijn we, je vraagt je af waarom deze kerk niet uitpeilt van de mensen. Hè, dat we toch eigenlijk maar in deze grote wereld zo'n klein groepje zijn die dat met elkaar delen. Dat is zo'n fantastische dag vandaag. Daar hebben we over gezongen, daar hebben we God over groot gemaakt, daar hebben we hem over gedankt. En dat moeten we vooral blijven doen. Het is aan de andere kant ook best wel ingewikkeld. En als je dus kerkelijk opgegroeid bent en het paasfeest hebt gewend te leren vieren, dan is het vandaag Yom HaBikurim, het feest van de eerstelingen. En het feest van de eersteling, het valt eigenlijk allemaal samen. En al die dingen zijn waar. Wij zijn nieuwtestamentische christenen, dus de vraag is dan, waar staan wij nu precies? Nou, ik denk dat we er goed aan doen, Gods woord, daar heel dichtbij te blijven. Dat hebben we vanochtend ook, of vanmiddag ook al gedaan. En dat vooral te gaan volgen. De schriftlezing hebben ons al een heleboel laten zien. Ik wil dan nog even terug naar, ik zal veel in de Bijbel openen. U kunt met me meelezen, u kunt luisteren, dat is aan u. Maar ik zou willen beginnen met Exodus 13, nog een paar versen te lezen, vanaf vers 11. Als de Heer u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw voorouders onder ede heeft beloofd, en als hij u dat land in bezit heeft gegeven, dan moet u alles wat als eerste de moederschoot verlaat aan de Heere afstaan. Alle eerstgeboren mannelijke dieren die uw vee werpt, moeten aan de Heere gegeven worden. Elk eerstgeboren veulen van een ezel moet u vrijkopen met een lam. Koopt u het niet vrij, dan moet u het de nek breken. Ook elke eerstgeboren zoon moet u vrijkopen. En als een van uw kinderen u later vraagt waarom doen wij dit, dan moet u dit antwoord geven. Met krachtige hand heeft de Heer ons bevrijd uit Egypte, uit de slavernij. Dat is de kern. En dit is natuurlijk, dit is Exodus, dit is gericht aan het volk Israël. Het is een langdurige, een eeuwigdurende inzetting. Dat alles wat er gebeurt rondom die uittocht uit Egypte is zo wezenlijk dat God ook wil dat dat herinnerd en herdacht wordt. En daarom hebben we daar vandaag ook al bijna al een aantal schriftlezingen over gelezen. Het is belangrijk dat Israël beseft. Maar het is ook belangrijk dat wij dat beseffen. Want de grond van al ons geloof en belijden ligt in Gods woord. Ligt bij Israël. Ik ga ook nog even door naar Exodus 23. Dat hebben we al gelezen, maar toch nog even. Om nog even die oogstfeesten ook in herinnering te brengen. Vanaf vers 14, Exodus 23. Driemaal per jaar moeten jullie ter ere van mij feest vieren. In de maand Abib, de maand waarin jullie uit Egypte weggetrokken zijn, moet je op de daarvoor vastgestelde dagen het feest van het ongedezende brood vieren. Eet dan 7 dagen lang ongedezend, ongezuurd brood. Zoals ik je heb opgedragen, niemand mag dan met lege handen voor mij verschijnen. Verder moeten jullie het oogstfeest vieren, het feest van de eerste opbrengst van wat je op de akker gezaaid hebt. En tot slot, wanneer aan het eind van het jaar de hele oogst is binnengehaald, het inzamelingsfeest. Driemaal per jaar dus moeten alle mannen voor de machtige, de eeuwige verschijnen. 3 feesten. Er zijn meer feesten in Israël, maar deze 3 worden hier eruit getild. En alle 3 hebben ze een lijn die verbonden is met oogst, met graan, met koren, om het zo maar te zeggen. En dat hebben we mensen ook zien doen vanochtend. De eerstelingsgarven, zo wordt dat feest ook genoemd. En dat is voor de kinderen misschien best lastig, een eerstelingsgarven. Maar dat is vast wel uitgelegd thuis, denk ik. Het gaat over een schoof en die staat daar. Dit is een kleine schoof, maar op het land, toen wij jong waren, zagen we al die schoven verzameld staan. En zo zal het in Israël ook gegaan zijn. Met de sikkel werd het rijpe koren gemaaid, het werd samengebonden tot schoven. En die eerste schoof die geoogst was, die werd naar de priester gebracht, zoals we net ook al met elkaar hebben doorgenomen. Op dit moment kennen we dat eigenlijk al. We zien grote machines over de landbouwvelden rijden. Dat koren wordt meteen, aan de ene kant van de machine komen de strobalen uit, aan de andere kant zie je een grote pijp waar het graan uitblaast in een grote vrachtwagen. Het verdwijnt in de fabriek en er komen broden uit of iets anders. Dat hele beeld is verdwenen. Dat moeten we eigenlijk weer terughalen om te zien hoe dat in de tijd van Israël, in de tijd waarin dit geschreven was met een bedoeling, hoe dat eraan toe ging. Het zijn opgangsfeesten. Zo worden ze ook wel genoemd. 3 keer per jaar moesten alle mannen voor God verschijnen. Opgaan naar Jeruzalem. Jeruzalem lag hoog. Hè? Jeruzalem ligt 800 meter hoog ten opzichte van het gemiddelde van de hoogte van het land Israël. Ze moesten opgaan naar God, opgaan naar de tempel. Om hem te dienen, hem te eren, hem te loven en te prijzen. En er zit een hele belangrijke lijn doorheen. Het gaat over graan dus. Hè? Het gaat over ongezuurd brood. Nou, daar zit het woord brood al in. Dat ongezuurde, dat was omdat het volk met haast moest vertrekken. Die broden moesten gebakken worden, maar er was eigenlijk geen tijd om het te laten rijzen, omdat het volk klaar moest staan in Egypte om met spoed en met haast het land te verlaten en te vluchten of uitgeleid te worden zoals God dat bedoeld had. Het tweede feest, het eerstelingenfeest dat wij vandaag vieren, is die eerste schoof die aangeboden moest worden aan de priester. Als dank, als eer aan God voor die oogst die hij gegeven had. En het derde feest, wat we hier lezen in Exodus 23, is de grote oogst. Het einde van het oogstseizoen. Sukkot, het loofhuttenfeest, wanneer de feesten worden gevierd dat alle oogst is binnengehaald. En als je die 3 feesten zo op een rijtje zet, dan is het herdenken, terugkijken naar de uittocht uit Egypte, het ongezuurde brood. God brengt zijn volk naar het beloofde land, het land van melk en honing, en belooft ze een rijke oogst en een onderhoudende oogst. Een land waar zij kunnen leven onder de zegen van God die hen voldoende voedsel en drinken zal geven om daar een goed leven te kunnen leiden. En de Sukkot, het grote oogstfeest, is eigenlijk ook een heel bijzonder feest wat vooruitziet naar het inzamelen. Ik kom daar straks nog wel op terug. Het is goed dat feest van die eerstelingen nog even te beschouwen. Het kon nog niet gevierd worden toen het volk uitgeleid werd uit Egypte. We lezen ook, we hebben dat ook in de schriftlezingen in Deuteronomie gelezen. Pas op het moment dat het volk in het land Kanaan komt, dan pas gaat dit feest gevierd worden. Dus in eerste instantie is dat ongezuurde broden, het feest van de ongezuurde broden, ter herinnering aan de machtige arm die God heeft gebruikt om zijn volk uit te leiden. Uit te leiden uit het land waar ze gekomen waren omdat er hongersnood was. Ook dat moeten we nog even goed beseffen. Het is eigenlijk allemaal verbonden met oogst of gebrek aan oogst. Jacob met zijn zonen kwam uiteindelijk in Egypte terecht omdat er hongersnood was. Omdat er een tekort was in het land aan koren. Hij gaat dat goed maken. Het feest wordt gevierd in het beloofde land. Het land wat vloeit van melk en honing. Het is verbonden met de zegen over de oogst. En ik wil met u nog even in gedachtenis dat het eerste verbond, het Eerste Testament, vol staat met verwijzingen naar de opstanding van deze dag, de opstanding van Yeshua, een aantal van die plaatsen langslopen, waar de rode lijn steeds is, oogst. En dan begin ik bij Jozef. Jozef, dat verhaal kennen we allemaal. Jozef is het beeld van Yeshua, dat weten we, dat hebben we vast al eens in boeken of in preken gehoord. De naam Jozef vindt zijn in de stam van de Hebreeuwse het woord, is de taalstam Asif. Daar komt de naam Jozef uit naar voren. En Asif betekent letterlijk inzamelen. De naam Jozef is al verbonden met de grote inzameling, met de oogst. Heel bijzonder. En als we het leven van Jozef beschouwen, dan zien we dat dat al begint in zijn jeugd. Dat hij dromen krijgt, waarin hij een van de schoven is, waar de andere schoven voor moeten buigen. Daar zie je al iets ontstaan. Iets van de positie die Jozef zal gaan bekleden. En iets van dat het met de oogst te maken heeft. Nou, we kennen het verhaal van Jozef. Hij gaat door een diep dal, komt in de gevangenis terecht. Leeft dicht bij God en weet daarom de aandacht van de farao te trekken door zijn dromen uit te leggen. En krijgt dan een enorme positie. En wat gebeurt er? De droom van farao wijst erop dat er een enorme hongersnood zal ontstaan. Jozef wordt gebruikt en krijgt een positie om in die hongersnood een reddende, een verlosser te zijn eigenlijk. Een vooruitschaduwing van Yeshua. Maar allemaal verbonden met oogst. Hij krijgt de opdracht om de hele oogsten, de hele productie van het koren eigenlijk te gaan organiseren. Het op te slaan in schuren en het te verdelen over de wereldwijde hongersnood die dan gaat ontstaan. En hij wordt de op één na machtigste man. De farao, de man onder de farao. De eeuwige, de zoon van God. Een hele duidelijke voorafschaduwing van Yeshua, van het reddende werk van de verlosser. Ik denk nog aan een andere hele belangrijke voorbeeld in die zin. En dat staat in Rut. Het boek Rut kennen we. En we weten dat Rut met haar schoonmoeder en haar schoondochter in het land Moab. Ze worden uitgedreven omdat er hongersnood is opnieuw. Er gebeurt dus iets wederom door het gebrek aan een goede oogst. En we weten dat Rut uiteindelijk terugkomt na een verschrikkelijke dramatische periode. De man Elimelech overlijdt, hun mannen overlijden, ze komen gedrieën terug. Orpa blijft in het land waar ze naartoe getrokken zijn. En Rut gaat met haar schoonmoeder mee. En zegt tegen haar, ik wil bij u horen, even met mijn woorden. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. En waar u sterft, daar wil ik sterven. En dan, ik lees dat toch even, want het is wel belangrijk om dat even te zien. Rut 1. Ik zal een klein stukje vanaf vers 20. Maar ze zei tegen hen, noem mij nu niet meer Naomi, maar noem mij Mara. Want onzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom nog wordt mij Naomi genoemd, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd en de onzagwekkende me kwaad heeft gedaan? Zo kwamen zij terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Nou, dat is dan zo'n heel klein zinnetje wat daar staat. Ze kwamen terug in Bethlehem aan in het begin van de gerstenoogst. Vandaag vieren wij ook het begin van de gerstenoogst. De gerstenoogst is de eerste oogst die van het land wordt gehaald. Eerst start dat met de gerstenoogst, vervolgens is dat de tarweoogst. En na de 50 dagen van de omertelling is ook de tarweoogst geoogst. Op het moment dat Rutte aankomt zijn ze arm en ze zegt tegen haar schoonmoeder, ik ga naar het land om aren te gaan lezen. En wie komt ze daar tegen? Boas. De naam Boas betekent letterlijk in hem is sterkte. Maar een andere vertaling is ook de man geweldig van vermogen. En dan zien we ook alweer iets gebeuren in diezelfde lijn van het beeld van Yeshua. Uiteindelijk is Rut degene die wordt gelost door Boas, de man geweldig van vermogen. En we weten dat het allemaal te maken heeft met de gerstenoogst, met inzamelen. Ook daar zien we dat hele verhaal is eigenlijk gedrapeerd rondom de oogsten en de oogst. Want dat speelde in diezelfde tijd. Dat de eersteling geoogst was en dat er vervolgens de oogst binnengehaald werd. Deze man, geweldig van vermogen, de losser voor Rut. En we weten dat in de hele geslachtslijn van Rut uiteindelijk Yeshua in die geslachtslijn geboren zal worden. Heel bijzonder. Er is nog een ander woord waar gesproken wordt over het begin van de gerstenoogst. Dat is een heel ander verhaal, maar wel belangrijk om met u te lezen. Dat staat in 2 Samuel 21. Ik lees het heel kort. 2 Samuel 21 vers 9. Ik lees eerst even het vers en dan leg ik het uit. Hij leverde hen uit aan de Gibeonieten die hen boven op de berg ophingen ten overstaan van de Heer. Alle 7 zonen werden tegelijk ter dood gebracht. In het begin van de oogsttijd, de tijd van de gerstenoogst. Ook hier zien we een verhaal. Het gaat erover dat de Gibeonieten zijn ooit een volk wat in Kanaan woonde, toen Jozua met het volk binnenkwam, en door een list een verbond heeft gesloten met Jozua. Ze hadden zich met oude kleren aangetrokken, ze hadden oud brood meegenomen, een stoffige ezel georganiseerd. En ze kwamen bij Jozua en ze zeiden, wij komen uit een ver land en wij hebben van u gehoord dat u een sterk leger hebt en wij willen een verbond met u sluiten. En Jozua heeft dat verbond gesloten en dat verbond hield in dat hij dat volk niet zou doden. Toen hij er later achter kwam dat ze eigenlijk door een list om de tuin geleid waren, zijn die Gibeonieten wel veroordeeld tot slavenarbeid, maar ze hebben wel hun leven kunnen houden. En God heeft gezegd, ik wil ook dat dat leven van deze mensen, er is een eed op gezworen, dat leven moet gerespecteerd worden. Iets verder in de geschiedenis, koning Saul heeft dat leven niet gerespecteerd en heeft uiteindelijk het volk van de Gibeonieten, heeft er velen gedood. En dan zie je dat er in het land Israël een hongersnood uitbreekt in de tijd van David. En David vraagt dan aan God, wat is er aan de hand? We zijn hier nu, u heeft ons dit land gegeven, waarom die hongersnood? En dan komt er naar voren dat er zonen van Gibeon vermoord zijn. Gedood zijn tegen de wil van deze overeenkomst in. En dan moeten er 7 zonen uit de nakomelingen van Saul worden omgebracht om deze bloedschuld te vereffenen. Wat heeft dat nu te maken met deze dag? God belooft zegen en oogst. Maar de andere kant ook, hij zegt ook, ik kan niet voorbij gaan aan bloedschuld. Dus de zegen die het volk in het beloofde land ondergaat, is een zegen op veel oogst, maar ook een waarschuwing dat als het volk niet dat doet wat zij beloofd heeft of onder ede gezworen heeft, dat God ook het oordeel daarover niet uit de weg zal gaan. Die twee kanten zitten aan het werk van Yeshua, het werk van zijn verlossing. Dat zien we allemaal in dit Oude Testament ook naar ons toe komen. Nog iets bijzonders over oogsten. De oogst is altijd verbonden met vrucht en vruchtdragen. Hoe kan het vruchtdragen nu in de natuur, in Gods schepping, tot stand komen? Laten we maar gewoon denken aan een mooie appelboom. Daar groeien prachtige appels aan, met pitjes erin. Die pitjes kunnen pas in de aarde vrucht gaan dragen als die prachtige vrucht sterft. Dat is eigenlijk in de hele natuur een principe wat door die oogst heen ook verbonden is. De oogst kan pas vrucht dragen door het sterven. En dat zit niet alleen in de oogst, dat zit ook in hetgeen Yeshua ons vertelt. Als we Johannes 12 lezen, dan lezen we daar de geschiedenis dat de discipelen naar Yeshua komen en zeggen: er zijn hier enige Grieken die u graag zouden willen zien en spreken. En dan geeft Yeshua een heel wonderlijk antwoord. Hij zegt: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen. Maar als de graankorrel sterft, dan zal hij veel vrucht dragen. Yeshua bedoelt daarmee te zeggen: ja, deze Grieken, het is wel fijn dat ze mij willen zien, maar ze zijn nog te vroeg. Ze moeten niet nu naar mij komen. Ze kunnen pas naar mij toekomen als ik mijn werk volbracht heb. Eerst moet ik sterven. Eerst zal mijn bloed moeten vloeien. Dan zal mijn koningschap aanbreken. En dan zou ik met die Grieken het gesprek al aan willen gaan. Dat is even mijn vrije vertaling, maar dat zit er in die graankorrel die eerst moet sterven. En pas als hij sterft, veel vrucht draagt. Daar zit die hele lijn in van de natuur en van de oogst, zoals God hem heeft bedoeld in zijn schepping. Kortom, allerlei beelden vanuit die oogst, vanuit die eerstelingsgarven, die wijzen naar Yeshua die zijn werk zal gaan volbrengen. En vandaag herdenken we dan ook de Paasdag, hè? De eersteling garve, de eersteling, het feest van de eersteling. Wij zijn gelovigen, wij zijn geboren in de periode van het Tweede Verbond, het Nieuwe Testament. Wij hebben de boodschap ontvangen. We hebben net al even gezegd dat het volk nog steeds onder de bedekking is besloten. Een bedekking die God op dit volk heeft gelegd. De apostelen en de discipelen zijn de wereld ingestuurd. Ze moesten het evangelie gaan verkondigen, de wereld in. Wij hebben dat evangelie ontvangen. En we zijn er heel dankbaar voor. Ik had het net even over de hervormd gereformeerde traditie waarin wij opgegroeid zijn. Daar hadden we het met elkaar heel nadrukkelijk over. En dat is ook goed, daar doen we niets aan af. Maar wat we daar vaak vergeten, was dat hele gedeelte wat daarvoor ligt. Het volk wat bevrijd moest worden. Het volk wat een plek moest ingaan nemen in het land van melk en honing. Het volk wat moest gedenken dat ze met een krachtige arm bevrijd waren. Uit de slavernij, op weg naar het beloofde land. Dat volk wat het ongedezende brood 7 dagen lang moest eten. Ook heel belangrijk om even bij stil te staan, ook voor ons als nieuwtestamentische christenen, zeg ik dan maar even, als nieuwtestamentische gelovigen. Dat volk was bevrijd, het paaslam was geslacht, de deurpost was met bloed besmeerd, opdat de verderfengel voorbij zou gaan. Alle eerstelingen die niet achter het bloed schuilden in het land Egypte, moesten sterven. En dan gaan ze op weg naar het beloofde land. Maar dat begint er al mee dat ze 7 dagen lang ongezuurd brood moeten eten. Enerzijds, heb ik net verteld, omdat ze zoveel haast hadden en er geen tijd was om dat brood te laten rijzen. Anderzijds zien we door de hele Bijbel heel ook de lijn dat zuurdezen parallel wordt gesteld met zonde. Ook voor ons nieuwtestamentische gelovigen geldt, als wij het bloed van Yeshua hebben leren kennen, dan is ook in ons leven het van belang dat we ongedecemd blijven, dat we rein en zuiver blijven. Het volk Israël gaat tot in de details om hun woningen te reinigen, we kennen dat. Al het kruimeltje, elk zuurdecem uit je zak van je colbertje, uit de hoek achter de kast, moet weg. Het moet een puur, rein en zuiver leven zijn op het moment dat ze bevrijd worden uit Egypte door het bloed van het lam en op weg gaan naar het beloofde land. Dat parallelbeeld is voor ons ook van groot belang. Als wij het bloed van Yeshua serieus nemen in ons leven, is ook voor ons van belang ongedecemd leven te leiden, ongezuurd brood te eten, vrij te zijn van zonde, tot in de details als het kan. God heeft ons het evangelie bekendgemaakt als eerste. En wij hebben de opdracht het volk tot jaloersheid te wekken. Dat is een belangrijke opdracht. En de vraag is of, doen we dat op de juiste manier? Kunnen we dat op de juiste manier doen? Een volk wat onder de bedekking ligt. Hoe kunnen we ze tot jaloersheid verwekken? Toen Yeshua leefde, heeft hij veel volgelingen gehad. Er waren velen die in hem geloofden. En ik denk dat het ook voor ons van belang is om te beseffen welke opdracht wij meegekregen hebben. En dan wil ik het hebben over onze identiteit. Hoe staan wij in het leven? En ik pak een drietal versen uit het Nieuwe Testament. Uit de brieven van Paulus. En ik begin bij de Filippenzen 3, hoofdstuk 3, vers 10. Daar staat: ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Daar begint iets van de identiteit. Dit is Paulus die schrijft. Ik blader even terug naar Galaten 2. Galaten 2 vers 20. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik zelf leef niet meer, maar Yeshua leeft in mij. Galaten 4, vers 19. Kinderen, zolang Yeshua geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. Zware woorden. Paulus, een man, haalt het voorbeeld van barensweeën tevoorschijn als hij ziet dat de kinderen, de gelovigen, niet de gestalte van Yeshua aannemen. We kunnen niet vanaf een kansel zeggen hoe u dat moet doen. Dit is een zoektocht voor uzelf. Hoe kan Yeshua gestalte in uw leven krijgen? Ik denk dat dat toch verbonden is ook met dat tot jaloersheid brengen van het volk van God. En we slagen daar niet zo heel erg geweldig in, denk ik. En ik ga nu terug naar de actualiteit van deze tijd. Want we leven in hele bijzondere dagen. Als we de tijdschaal van Yeshua, van God kennen. De 6000 jaar, we leven op de Sabbatsavond van de 6000 jaar zou je kunnen zeggen. En we staan op het punt de eeuwige Sabbat tegemoet te zien. We zijn heel dichtbij. En als we de woorden van Yeshua lezen in Matthäus 24 of in Lucas 21, dan zien we dat er ernstige dingen over deze wereld zullen komen. En dat gebeurt. Dat gebeurt in een razend tempo. Ik hoef u dat allemaal niet te vertellen, maar ik heb toch behoefte om dat te delen van tijd tot tijd, want soms dan benauwt het je. Alles, ik begon net over de joods-christelijke traditie en de hervormd gereformeerde traditie. Toen wij jong waren, toen was er een soort basis waar je altijd op terug kon vallen. Je deed sommige dingen niet, je deed sommige dingen wel. En het was gewoon heel helder waarom je dat deed, want er was een gemeenschappelijk waardegoed waar je aan hield en waar je niet van afweek. Het is allemaal weg. Het wordt in razend tempo verbrokkeld, versnipperd, afgevoerd. Niets is nog vanzelfsprekend als je een gelovige in Yeshua wil zijn. Het politieke en juridisch correcte gedachtegoed wordt vlak over de hele wereld heen gestreken. Ik denk even aan wat er gebeurde in Frankrijk. Daar was een gijzeling en daar was een Vlaamse politieagent die bood aan de plaats in te nemen van die gijzelaars. Een hele moedige daad, zeker als je in de week op weg naar Pasen bent. Heel bijzonder. Gert-Jan Segers, de leider van de ChristenUnie, schreef daar een twittertje over. En die prees deze man in een korte boodschap. Dat er mensen zijn die hun identiteit ontlenen aan het doden van mensen. Er zijn ook mensen die hun identiteit willen verlenen aan het redden van mensen. En ik vond het heel bijzonder dat hij dat schreef. Als je ziet wat daarop gereageerd is, dat is om koud van te worden. Er is zo negatief, er is ook positief gereageerd, maar zoveel negativiteit op die Twitter gekomen. Van mensen die gewoon zeggen, ja, maar die moslim had ook een doel en die wilde ook zijn leven geven. En die, hij moest gelijkgesteld worden. Het was onzuiver dat Segers de een op een hoger plan stelde als de ander, want allebei waren dat mensen die hun leven gaven voor de goede zaak. Niets is meer vanzelfsprekend. Het trof me diep. Israël wordt bedreigd door anti-Zionisme, door antisemitisme, door legermachten, door opvattingen. Het Midden-Oosten is gedompeld in oorlogen en het komt steeds dichterbij. Iran staat aan de grens aan de oostkant. We weten wat er op dit moment in Gaza gebeurt. Het zal in de Verenigde Naties wel weer verschrikkelijk tekeer gaan straks over wat Israël daar heeft gedaan. Dit is de situatie waar we in staan. En we hollen naar het moment waarin God heeft gezegd door zijn zoon Yeshua wat er allemaal gebeuren gaat. Maar we mogen stand houden. En dat is het feest van vandaag. We staan niet stil langer bij alle dreigingen en alle moeite. We weten en we hebben gevierd en we vieren nog. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft. Hij is de zoon. De eeuwige, Immanuel, God met ons. Hij was voor de schepping aanwezig. En hij zal na de wederkomst de koning van de wereld zijn. De koning der Joden, maar hij zal de wereld regeren. Hij zal de rechterstoel beklimmen. Hij is de verlosser. Hij komt terug. Spoedig, we hebben het gezongen. Spoedig zullen wij hem zien. En dan, waar staan wij, waar staan u in deze roerige tijden? Onze identiteit is meer dan ooit van levensbelang. Aan alle kanten wordt er geknaagd en getrokken aan ons. Onze identiteit in Yeshua. Van vroeg af aan, van de eerste boeken van Mozes al voorzegd, tot aan Openbaringen toe, lezen wij dat zijn identiteit boven alles verheven is en dat wij de gestalte van Christus in onszelf mogen en moeten aannemen. Laten we elkaar daar ook bij vasthouden. Laten we elkaar daarbij helpen. En laten we nooit opgeven door de druk van de tijd. Hij is groter. Hij omspant alles. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. En hij komt weder. Halleluja. Amen.